IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 9 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met ook in deze aflevering weer het meest recente nieuws, een informatiebeveiligingsupdate, de aankomende evenementen voor de komende 2 weken. En laat ik maar eens weer een productiviteitstip doen, Ray. Zullen we gewoon beginnen met de Windows Insiders?
Ja, laten we daar maar gewoon weer eens mee beginnen. En die zitten uiteraard niet stil. Die kwamen op 7 maart met maar liefst 3 nieuwe builds uit.
Oké.
Om te beginnen in het Canary Channel, waar ik wel een beetje verbaasd over ben. Want in het Canary Channel kwam er build nummer 27808 uit.
Mm-hmm.
En die had 1 nieuwe feature, namelijk de verandering in de Task Manager waar we het vorige week over hadden. Dus ze gaan nu anders om met het berekenen van het CPU-verbruik
in
de Task Manager en gaan zich opeens houden aan de standaarden.
Ja, en die zagen we vorige week inderdaad al in andere builds. Het lijkt er een beetje op dat dit soort retroactieve wijzigingen in het Canarie-kanaal wat langer duren.
Ja, ik vind het heel bijzonder, want het Canarie-kanaal zou het allereerste kanaal zijn waar je nieuwe features ziet.
Nou.
En nou zie je dus gewoon opeens in het gecombineerde developer en beta kanaal eerder nieuwe features verschijnen.
Ja.
I totally don't get it. Maar goed, het gecombineerde developer en beta kanaal bestaat nog steeds en kreeg weer een nieuwe build.
Oké, weer een gecombineerde build.
Ja, weer een gecombineerde build. En dit keer build nummer 26120.3380. En daar introduceren ze recommended files in de File Explorer. Dus ze gaan nu aanbevelingen doen voor bestanden die je regelmatig hebt geopend of pas hebt gedownload. Zodat je die prominent in beeld krijgt in je File Explorer. Zodat je niet hoeft te gaan zoeken van waar heb ik het documentje ook alweer neergezet waar ik laatst mee bezig was.
Ja, die PDF-file die ik net heb gemaakt uit Word, die ik wil mailen, maar dat...
Precies, juist, die ja.
Die wel automatisch opent bijvoorbeeld in Edge, maar dan niet in je most recently used in Outlook komt, tenzij je naar je downloadsmap ook opslaat.
Hmm. Juist, dat soort dingen.
Regel dat, Microsoft, alsjeblieft.
Ja, nou ja, ze maken stapjes dus in de File Explorer. En wat ik dan ook alweer grappig vind, is dat ze introduceren dit uiteraard voor de Microsoft accounts. Alleen dit keer staat er ook nog bij: work- en school-accounts krijgen additionele type aanbevelingen.
Hey.
Dus blijkbaar gebeurt er ook nog wat. Alleen, kleine domper in dit hele verhaal. Deze feature is nog niet voor ons in de Europese Unie.
Oh.
We moeten nog even wachten.
Ja, moeten we toch naar een van die andere landen in de EU? Oh, wacht. Daarvan ook 3 niet, inderdaad.
Nee.
Nou, moeten we toch naar de VS vliegen binnenkort?
Ja, inderdaad. Nou, verder zijn ze uiteraard ook bezig met de Copilot Plus PC's. En daar zijn ze voor AMD en Intel bezig om real-time vertalingen naar Simplified Chinese te enablen.
Ah.
Dus dan kun je vanuit een heleboel talen, waaronder zelfs Nederlands, naar Simplified Chinese laten vertalen.
Nice. Simplified English, oftewel Amerikaans Engels, is natuurlijk de eerste taal waar Microsoft mee aan de slag gaat.
Ja.
Maar het is goed om te zien dat dit soort dingen nu ook daar helemaal naartoe bewegen.
Ja, inderdaad. En dan zit er ook nog een nieuwe feature in een startmenu. En dat noemen ze Snap Groups. Waarbij ze aanbevelingen gaan doen voor applicaties die je normaal gesproken samen opstart. Dus stel dat jij bijvoorbeeld WhatsApp en de Edge browser altijd naast elkaar opstart, dan heb je dus nu een snapgroep met die 2 applicaties. En dan wordt dat in 1 keer voor je opgestart en wordt het netjes gesnapt naast elkaar geopend in je scherm. Ja, leuke nieuwe feature. Verder gaat Microsoft actief waarschuwen als jij een Microsoft-account hebt waar je nog geen tweede MFA-methode in hebt ingesteld. Nee, dat is geen overbodige luxe, we hebben het al eens eerder over gehad, volgens mij. Dat ja, soms mensen erachter komen dat hun MFA-authenticatie het niet meer doet en dan hebben ze nooit een telefoonnummer achtergelaten als MFA-methode. Waarschijnlijk als een soort van privacy-maatregel. Maar ja, als je dan niks meer hebt om je Microsoft-account mee te redden, dan heb je dus geen Microsoft-account meer. En dan als laatste nieuwe feature hebben ze een verandering aangebracht in je instellingen-scherm. Namelijk als je onder settings naar System About gaat, hebben ze de zogenaamde topcards geïntroduceerd. Waar je dan vierkante informatievenstertjes vindt. Over je systeem, dus bijvoorbeeld wat voor CPU erin zit en hoe zwaar die belast wordt en hoeveel storage je hebt en hoeveel RAM en dat soort dingen.
The return of the tiles.
Inderdaad.
We zijn weer, het cirkeltje is weer rond.
Inderdaad, gewoon tegeltjes. Ja, en dan als laatste voor de insiders is er ook nog een beta-channel build uitgekomen voor de 23H2 gebruikers. En dat is build nummer 22635.5052, ook op 7 maart. En daar hebben ze de recommended files in de File Explorer dus ook voor beschikbaar gesteld. En de snapgroups uit het startmenu.
Alright. Dus eigenlijk als je dus op 23H2 in de beta-channel leeft, dan vindt Microsoft het niet echt boeiend of je de recovery information voor je Microsoft-account wel of niet invoert?
Nee, blijkbaar niet.
Wat Microsoft ook niet zo heel boeiend meer lijkt te vinden is de remote desktop app in de Windows Store.
Ja, dit zat wel een beetje aan te komen als je mij vraagt.
Ja, vanaf 27 mei 2025 dan verwijdert Microsoft ook de remote desktop app uit de Windows Store. En dat betekent dat je vanaf die datum de Windows-app moet gebruiken als je wilt gaan verbinden met een Windows 365 Cloud PC, een Azure Virtual Desktop of met een Azure DevBox.
Ja.
Want de Remote Desktop-app doet het na 27 mei niet meer richting deze diensten. En ik vind het eigenlijk wel goed nieuws, want dat betekent dat je één app hebt voor alle Cloud PC's en virtuele desktops. Dat je in de Remote Desktop-app niet heel veel mogelijkheden hebt met een Windows-app natuurlijk wel je homescreen kan aanpassen. En dat je ook in die Windows-app veel makkelijker tussen accounts kunt wisselen.
Ja.
Dat zit allemaal niet in die remote desktop-app natuurlijk. En ja, de Windows-app biedt veel uitgebreidere ondersteuning voor meerdere monitoren en dynamische resoluties. Biedt device redirection. En heeft natuurlijk die Microsoft Teams optimalisaties. Maar ja, die Windows-app, die heeft ook nog wel wat narigheden, want bijvoorbeeld geen integratie met het Windows startscherm. En de private link wordt niet ondersteund in de Windows app. En als je nog ADFS gebruikt, dat kan hè mensen, maar dan Rectangle Sign-On niet in de Windows app. En ja, als je Azure Government of Azure Germany, dan moet je ook echt uit. Of Azure Managed by 21 FireNet gebruikt, nou vergeet het maar dat je de Windows app kunt gebruiken. En de Windows-app werkt trouwens ook niet met internet proxy servers als die authenticatie vereisen. En die Windows-app insider ring, daar is een mooie, zijn mooie linkjes naar in de Windows-app, die werken niet. Maar dat moet nog even uit de Windows-app worden verwijderd.
Okay.
Denk je nu als rechtgeaarde beheerder, Microsoft, waar bemoei je mee? Ik wil gewoon met de remote desktop connectie app naar mijn eigen servers blijven connecten. Dat kan gewoon. MSTSC.exe in Windows en Windows Server gaat helemaal nergens heen. Dit is de remote desktop app in de Windows Store, die alleen verdwijnt.
Oké. Klinkt toch als iets drastischer dan ik in eerste instantie had vermoed.
Oh, drastisch. Laten we het hebben over drastisch. Microsoft heeft deze week besloten om de ondersteuningsperiode voor wat oudere versies van Entra Connect Sync met een half jaar in te korten.
Oei.
Ja, en ik heb altijd al heel veel feedback gehad op het Entra Connect Sync team. Want ik vind dat ze niet altijd even netjes met releases en dat soort dingen omgaan. En ook hier werd ik flink getriggerd, Ray. Moet ik eerlijk toegeven.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
Dit gaat trouwens over de on-premises Entra Connect Sync, dus niet over de Cloud Sync. De Cloud Sync heeft hier helemaal geen last van, want die heeft nooit gebruik gemaakt van de Amazon Line modules en de oude API's die verdwijnen. Want dat is namelijk de reden dat Microsoft met Entra Connect Sync tot deze wijziging overgaat.
Nou, oké. Okay. Ja.
Want je moet nu minimaal hebben geüpgrade on-prem naar versie 2.4.18.0. Als je gebruik maakt gewoon van de generieke Entra ID tenants. Of versie 2.4.21.0 als je gebruik maakt van een government tenant of dat soort dingen.
Ja.
Nou, die versie 2.4.18.0 die is uitgebracht in oktober 2024. En die was toen download only.
Mm-hmm. Ja, die moest zelf handmatig updaten dus.
Nou, nu heeft Microsoft de ondersteuning dat een versie van Entra Connect Sync voor 12 maanden wordt ondersteund nadat de volgende versie wordt uitgebracht. Dan zou je denken dat deze versie dan dus tot 9 oktober zou worden ondersteund. Maar nee, de ondersteuning wijzigt echt per 7 april. En stopt dan dus ook.
Betekent dat nu ook dat de MS Online module er gewoon keihard mee stopt op 7 april?
Nou, de MS Online integratie in Entra Connect Sync stopt er dus mee. En dat betekent dat je de synchronisatie niet kan aanpassen, want je kan niet meer interactief vanuit Connect Sync richting Entra aanmelden. Je kan de AFS-configuratie niet aanpassen, want je kan niet meer interactief vanuit Connect Sync richting Entra aanmelden.
Mm-hmm.
En je kunt de Pink Federated Wizard niet gebruiken, want je kunt niet meer interactief vanuit Connect Sync richting Entra aanmelden.
Oh.
Nou, wat wel gewoon blijft werken, is gewoon je synchronisatie. Dus als je niks hoeft aan te passen, dan zou je nog eventjes door kunnen. En je kunt ook met een nieuwe versie kun je altijd upgraden. En dat upgraden is waar het bij mij nu wel grote vraagtekens oplevert. Want Entra Connect Sync kent natuurlijk automatic upgrades.
Mm-hmm.
En er is een versie uitgebracht op 15 januari. Dus pak een beetje 2 maanden geleden. Versie 2.4.129.0. En de vorige versie die Automatic Upgrades deed, was versie 2.3.6.0 op 21 februari 2024. Oei. Dus er zitten krap 11 maanden tussen twee versies die Automatic Upgrades doen. De rest van die versies, dus ook versie 2.4.18.0, zijn dus download only. Had je dus handmatig dingen voor moeten doen als Entra Connect beheerder. En daar zit dus ook die versie, 2.3.20 tussen. Van 15 juli vorig jaar. Dat was een security update die TLS 1.2 vereiste. Nou, die automatic upgrade. En daarom denk ik dat heel veel Entra Connect Sync nog op versie 2.3.6.0 zullen draaien. Die werkt dus ook alleen maar naar versie 2.4.129.0. Op het moment dat je dus TLS 1.2 hebt geconfigureerd. Handmatige actie, mensen. Als je .NET Framework 4.7.2 of hoger gebruikt. Handmatige upgrade, mensen. En vanaf 14 oktober natuurlijk, als je Windows Server 2019 of hoger gebruikt.
Dat zijn nogal wat voorwaarden, zo.
Ja. Ja, en je ziet dus dat, ik zie daar dus best wel potentiële problemen ontstaan nu.
Ja. Ja, dus mensen, als je Entra Connect Sync gebruikt, is het tijd om te upgraden. Liefst handmatig, want op de automatische update kan je niet echt rekenen.
Ja, of wisselen naar Entra Connect Cloud Sync. Als je daarvoor aan de voorwaarden voldoet.
Ja.
Maar daar hebben we het op Experts Live nog wel even over.
Yes. Nou, ondertussen was er ook op het gebied van licensing vorige week wat nieuws. Want Microsoft Business Premium klanten kunnen nu E5 als add-on kopen. En waarom is dit nieuws? Nou ja, omdat die add-on er nooit geweest is. En het opeens mogelijk maakt om eigenlijk in één pakketje redelijk voordelig het maximale uit je security te halen voor je Microsoft 365 abonnement. Dus je krijgt Entra ID P2, Defender for Identity, Defender for Endpoint P2, Defender for Office P2 en Defender for Cloud Apps. En dat voor $12 per maand. En Microsoft zegt, als je dat allemaal los had willen kopen, dan had het je $28.20 gekost per maand.
Bovenop je Microsoft 365 Business Premium abonnement.
Inderdaad.
Yes.
Nou ja, hou er rekening mee dat als je hiermee aan de slag gaat, dat je best nog wel even wat werk moet verzetten om het allemaal netjes geïmplementeerd te krijgen. Maar dan heb je ook wat.
Yes. Cloud Security. Ja, dan heb je de volledige E5-suite aan features. Ja. Niet de volledige Entra-suite, trouwens. Je doet inderdaad de Entra Premium uit Microsoft 365 Business Premium upgraden naar Premium P2, ook wel Premium Premium. Maar mocht je inderdaad dingen willen doen met de SSE-oplossing bijvoorbeeld, of met ID Governance, dan moet je toch net even nog een extra stapje zetten qua licenties.
Ja. En Microsoft en AI, ja, dat blijft een dingetje natuurlijk, want daar wordt hard aan gewerkt.
Ja, ja, en jij zegt Microsoft en AI, maar het is natuurlijk Microsoft en OpenAI.
Zou je denken, maar het laatste gerucht gaat er dus over dat Microsoft zou willen gaan concurreren met OpenAI.
Hmm.
Door eigen AI of ja, AI-modellen te ontwikkelen die ja, lijken de concurrentie te kunnen aangaan. Dat is een gerucht wat nu wordt verspreid door Bloomberg.
Okay.
En Bloomberg zegt dat het gerucht gaat in ieder geval dat Microsoft eigen grote taalmodellen aan het ontwikkelen is. We hadden al zeg maar de kleinere taalmodelletjes van Microsoft voorbij zien komen in de afgelopen weken, maanden. En nu schijnt het dat Microsoft een LLM-serie aan het ontwikkelen is onder de naam Mai. Vrij onorigineel afgeleid van Microsoft AI.
Ja, ik hoop stiekem dat er medewerkers met paarse broeken bij Microsoft met Belgische roots zijn die daar dan toch misschien wel advanced Microsoft AI van maken.
En dat zou dan gebaseerd zijn op die Maya 100 chip, die niet zo lang geleden ook met heel veel bombarie is aangekondigd. En ze schijnen hun eerste modellen al te hebben getest voor Copilot. En dan heb je dus over het algemeen verwerken van data om bijvoorbeeld samenvattingen te kunnen maken en nieuwe spreadsheets te kunnen genereren uit een heleboel bestaande spreadsheets. En dat schijnt al vergelijkbare resultaten op te leveren met wat OpenAI levert met ChatGPT. En er zou inmiddels ook een nieuwe LLM-serie, oftewel Large Language Model-serie, in ontwikkeling zijn, waarmee het redeneren wordt ontwikkeld met AI. En dan wordt het dus echt een concurrent voor ChatGPT.
Wauw.
Ja, dus daar zit beweging in. En ik denk dat wij zomaar eind deze maand bedolven zullen worden, misschien onder nieuws over deze ontwikkelingen.
Ja, waar we dan waarschijnlijk niks met onze luisteraars initieel over kunnen delen. Want
dat denk ik ook.
Alles wat op de MVP Summit gebeurt, blijft op de MVP Summit.
Precies. Maar als je dan toch niet zo weer met Microsoft bezig bent, dan vind je Linux misschien wel heel interessant. En als je dan een Android-telefoon hebt, dan kan je op je Android-telefoon binnenkort aan de slag met Linux.
Ja, als je een Google Pixel telefoon hebt.
Nou, niet helemaal. Het is dus zo dat als je een Google Pixel telefoon hebt met Android 15, dan kan je nu al de Debian Linux Terminal app downloaden.
Oké. En gebruiken, hoop ik.
Ja. En die terminal die draait het Android Virtualization Framework, waarin een aantal API's beschikbaar zijn, waardoor Android-apparaten andere besturingssystemen kunnen draaien.
Oh.
En dan kan je dus bijvoorbeeld Debian downloaden. Let wel, het is een stevige download van 500 MB. En met Debian aan boord kan je dus vervolgens Linux-toepassingen gaan draaien. Op dit moment op de Pixel-apparaten met Android 15. Maar wanneer Android 16 uitkomt, wordt dit ook mogelijk op apparaten van andere fabrikanten.
En zou het dan zo kunnen zijn dat als je dan dadelijk een Android-telefoon, die hebben bijna allemaal USB-C natuurlijk, als je die dan aansluit op een monitor, dat je dan ook gewoon een echte Linux-desktop hebt op je grootscherm?
Met Android 16 schijnt dat mogelijk te zijn, want dan kan je ook grafische toepassingen gaan gebruiken in Linux. Dus ja, het begint er een beetje op te lijken dat Google aan het voorsorteren is op de ontwikkeling van een Android desktop. Al dan niet vanaf je telefoon.
Alright.
Interessante ontwikkeling.
Ja.
Ik ga dit wel een beetje volgen.
Ja, Microsoft heeft natuurlijk ook een terminal aangekondigd laatst. Ja, misschien dat Google ook wel met een Terminal-achtige mini-desktop komt. Wie weet?
Wie weet. Nou, nu hebben we het de laatste tijd regelmatig gehad over Broadcom en de manier waarop Broadcom met de licenties omgaat richting haar klanten.
Ja.
Waarbij alles lijkt te zijn gericht op een optimalisatie van de inkomsten.
Mm-hmm. Ja, de optimalisatie van de winst vooral.
Ja, en volgens mij lijkt dat gelukt.
Oeh.
Want Broadcom heeft gemeld dat een ruime meerderheid van haar 10.000 klanten die de grootste bundel afnemen, namelijk de Cloud Foundation Stack, mm-hmm. dat die zijn gebleven. En dat dit heeft geleid tot een groei van de omzet van maar liefst 25% over het afgelopen jaar. Waarmee de omzet uitkwam op een zeker niet onaardige $14,92 miljard.
Ja, ik denk dat er weinig mensen bezwaar zullen maken als we dat op hun rekening zouden storten.
Precies. En de netto winst, en daar ging het volgens jou om,
ja.
die kwam uit op $5,5 miljard over 2024.
Oké, dan ga ik even snel rekenen. Dat betekent dus dat Broadcom in één jaar tijd de winst met 315% heeft laten toenemen.
Inderdaad.
Wauw.
Over een financieel geslaagde operatie gesproken.
Ja.
Of ze heel veel nieuwe klanten trekken met VMware, dat betwijfel ik. Maar de bestaande klanten, die hebben ze stevig weten uit te knijpen.
Dat is wel de consensus van de meeste klanten, ja. De informatiebeveiligingsupdate, onze stevaste rubriek met alles wat over informatiebeveiliging gaat, waar we je aandacht voor willen vragen, staat uiteraard deze week in het teken van de Microsoft Patch Tuesday van dinsdag 11 maart. En Microsoft adresseerde 57 kwetsbaarheden, waarvan maar liefst 7 zero-day kwetsbaarheden. En die 7 die vallen dan vervolgens uit 1 in 6 actief misbruikte kwetsbaarheden en 1 publiek bekendgemaakte kwetsbaarheid. En ja, wat echt in het oog springt, Ray, is CVE-2025-24983. Want die wordt gewoon sinds 2023 al misbruikt. Dat is een kernel subsystem elevation of privilege kwetsbaarheid.
Wow.
De andere 0D kwetsbaarheden vinden we in, ja, componenten die bijna iedereen op Windows gebruikt, namelijk 3 in NTFS. En heb je geen NTFS, dan is het Fast Fat File System ook kwetsbaar voor remote code execution. Dan is er Microsoft Management Console Security Feature Bypass kwetsbaarheid, die ook kritiek is. En de publiek bekendgemaakte kwetsbaarheid is een remote code execution kwetsbaarheid in Microsoft Access.
Okay.
Gaan we dan de 57 kwetsbaarheden slicen en dicen naar het type kwetsbaarheid, dan zien we 23 Elevation of Privilege kwetsbaarheden, 3 Security Feature Bypass kwetsbaarheden, 23 Remote Code Execution kwetsbaarheden, 4 Information Disclosure kwetsbaarheden, 1 Denial of Service kwetsbaarheid, nou, daar kan Twitter ook over meepraten, of X zoals ze dan nu heten, 3 Spoofing kwetsbaarheden. Gaan we ze dan uitsplitsen naar ernst, dan zijn er 6 kritieke kwetsbaarheden. En de rest is allemaal belangrijk. Mm. Het is echt over een hele breedte van het Microsoft portfolio. Dus ik heb niet eens een top 5 gemaakt, nee. Ik kom tot de top 3. Met 11 kwetsbaarheden die in Microsoft Office worden geadresseerd. 4 in Windows NTFS. En 3 in de Windows USB videodriver.
Je ziet dat het toch echt iedere maand gewoon verandert, hè? Waar de kwetsbaarheden worden gevonden.
Ja, maar deze maand voor een keer niet in de Windows printing. Dus dat valt weer mee.
Inderdaad.
En als we het dan over printing hebben, als jij een HP-printer hebt en je gebruikt daarvoor de standaardinstellingen, dan zou HP je aanbevelen om automatisch te updaten. Mocht je geen 802.1x hebben bijvoorbeeld in je organisatie, dan wil je natuurlijk ook zo snel mogelijk de printers updaten, want dan zijn ze kwetsbaar. En dan kunnen ze bijvoorbeeld net als webcams worden gebruikt om je hele netwerk over te nemen. Maar als je een HP LaserJet multifunctional printer hebt, een M232, 233, alles tot en met de M237, dan ja, denk ik dat je van die praktijk toch terugkomt. Want de firmware versie 2025.02.09 die HP vanaf 4 maart 2025 de wereld in slingerde, Met als release notes beveiligingsupdates en algemene verbeteringen en bugfixes. Die blijkt na installatie ervoor te zorgen dat de toner-indicatie blijft knipperen. Dus de toner wordt niet goed herkend. En dat ligt niet aan of je HP of hergebruikt of zelfs gekloonde toner-cartridges gebruikt. Deze keer. Ja, en je kan gewoon niet meer printen met je printer.
Lastig.
Yes.
Heel lastig.
Ja, HP werkt uiteraard weer aan een nieuwere firmware versie. En aangezien de netwerkstack en dat soort dingen allemaal niet kapot zijn, zal een nieuwe versie mogelijk je problemen weer oplossen, zodat je weer kunt printen met deze toch wel fijne laserjet printers. Ja.
Als je iets doet met IoT, oftewel Internet of Things, dan ben je vast wel eens een keer tegen de ESP32-chip opgelopen. Want dat is de chip die zo ongeveer het meest wordt gebruikt in hardware toepassingen op deze wereld. En hij schijnt zich te bevinden in meer dan een miljard apparaten.
Yes, en dat is een chip van de Chinese fabrikant Espressif, als ik me goed herinner.
Klopt, ik heb hier zelfs eentje op mijn bureau liggen gewoon. En die chips, ze onderscheiden zich eigenlijk, dat het zijn een soort van Arduino-chips, die tegelijkertijd wifi en bluetooth aan boord hebben. Een heleboel handige I.O.-pinnetjes en ze laten zich bijzonder eenvoudig programmeren. Het enige probleem is dat er nu een toch wel stevige achterdeur in deze chips is gevonden.
Je bedoelt, ze laten zich iets te makkelijk programmeren.
Daar lijkt het wel op. Spaanse onderzoekers van Tarlogic Security, die hebben onlangs gepresenteerd tijdens de RootedCon in Madrid. En die hebben gepresenteerd dat ze 29 verborgen, ongedocumenteerde commando's hebben gevonden, waarmee ze een complete overname van de chip en alles wat daarbij hoort kunnen bewerkstelligen. Dus dan kan je vervolgens vanuit die chip zo ongeveer de rest van je netwerk gaan beginnen te hacken.
En wat was de reactie van Espressif op dit nieuws?
Die gaven aan dat dit debug-commando's zijn die eigenlijk inderdaad niet bedoeld zijn voor algemeen gebruik. En ze hebben aangekondigd dat ze een update gaan uitbrengen voor deze chips, waarin deze commando's daadwerkelijk worden verwijderd.
Moeten mensen met slimme huizen zich nu grote zorgen gaan maken, Ray?
Nog niet echt, want zeg maar de hack die nu is gepresenteerd, daarvoor heb je echt wel fysieke toegang nodig, want die is gebaseerd op een hardware- en platform-onafhankelijke USB-Bluetooth-driver.
Oké.
Dus daarvoor zou je wel even moeite moeten doen, maar het bestaan van deze commando's en het bekend worden ervan kan wel leiden tot misbruik door OEM's. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld code kunnen gaan inbouwen om rogue apparaten op de markt te brengen die gebruikt kunnen worden om jouw netwerk te hacken. En dan denk ik aan bijvoorbeeld wat er laatst in Israël is gebeurd met die
met die Palestijnse piepers.
Precies. Dat was Libanon was het trouwens.
Ja.
Je zal maar een fabrikant vinden die bereid is om jouw aangepaste firmware in de ESP32 te laten inbouwen. En vervolgens de hardware die daarbij hoort te verkopen aan een partij waar jij zaken mee doet en waar je graag een keertje wat meer wil weten over wat er gebeurt op het lokale netwerk. Nou, volgens mij ben je dan goed binnen.
Alright.
Maar goed, er komt de update uit. En waarschijnlijk is het in toekomstige versies van de ESP32-chip dus niet meer mogelijk.
Kijken we naar de evenementen volgende week, dan zien we 4 evenementen. En kijken we dan nog verder weg, dan zien we 2 evenementen. De Dutch Information Workers User Group organiseert op dinsdag 18 maart vanaf 6 uur 's avonds de Maart Meetup bij XTRM Development in Bunnik. En daar kom je alles te weten over gegevensbeveiliging en retentiebeleid. Alternatief kun je op diezelfde dinsdagavond aansluiten bij de Azure Heroes bij Schubert Files op Schiphol Rijk. En zij organiseren een avond waarbij ze vooral met hun matties van de AWS User Group is even kijken welke van de 2 platformen, dus AWS of Azure, nou eigenlijk de beste is.
Op donderdag 20 maart kan je tussen 11 en 12 virtueel aansluiten bij ACA IT Solutions voor een webinar. Sneller en veiliger inloggen zonder wachtwoorden. Yes, please. En dit webinar wordt verzorgd door vriend van de show, Michael Waterman.
Ja, en ik sprak Michael nog even, want wij spraken dat natuurlijk vorige week uit. ACA IT Solutions. En dat is dus inderdaad ook de manier om dat uit te spreken. Okay. Dus het is niet ACA IT Solutions, het is niet AK IT Solutions. Nee, het is ACA IT Solutions.
Yes. En als je dan diezelfde dag nog op pad wil, dan kan je dus op donderdag 20 maart vanaf 5 uur tot 8:45 aansluiten bij de Dutch Microsoft Entra Community. Die organiseren hun maart 2025 meetup bij IKEA in Delft. Met presentaties als The Art of Not Breaking Things, Many Entra Tenants, One Security Plane door Mathieu Alstroom. Unleashing the Power of the Secure Service Edge door Danilo Verhaert. En Identity Threats and You, ISDP in Action door Martin Sanderen.
Ja, cool. De week erop, op dinsdag 25 maart vanaf 4 uur 's middags tot 5:30, organiseren Calverion en NICE IT Management Solutions, dat zijn allebei Duitse organisaties, een webinar over System Center 2025. En dan kijken ze naar de nieuwe features en de uitbreidingen en natuurlijk ook integratiestrategieën van onder andere System Center Operation Manager 2025, System Center Orchestrator 2025 en System Center Service Manager 2025.
Deze week van 24 maart gebeurt er niet zo heel veel, want dan zijn wij op pad in Redmond, zoals heel veel andere MVP's. Maar er is toch nog een fysiek evenement op woensdag 26 maart en wel bij iShare in Bunnik, waar je vanaf 5:30 terecht kan voor de Modern Infra Knowledge Hub. Daar is een sessie over Azure Private Networking. Everybody gets a link. Dus als je die dag wat interessante dingen wil meekrijgen. Oh, dat is trouwens wel leuk, zie ik. Want deze kennissessie die wordt verzorgd door Tim Pels, de SMI op dit gebied, en Christoffer van der Berg. Dat is een bekend oud collega van mij. Tijd voor de productiviteitstip.
Ja, want het, het komt er niet zo heel vaak voor. Het komt niet zo heel vaak voor dat ik de productiviteitstip regel in onze afleveringen. Maar ja, ik was toch al wel 47 jaar oud en Active Directory toch al wel 25 jaar oud. Toen ik deze productiviteitstip in Active Directory Users and Computers leerde.
Vertel.
Ja, als je wat veel beheert in Active Directory, dan heb je de advanced features natuurlijk aanstaan. En dan krijg je dat hele mooie attribute editor tabblad. Als je een user account, een gebruikersaccount beheert. Maar ja, als je dan de knop Find gebruikt in Active Directory Users and Computers. Trouwens, Active Directory Users and Computers, MMC, is dus ook het enige product van Microsoft met een Find-knop. De rest heeft allemaal een Search-knop. Maar gebruik je dat, dan loop je tegen misschien wel de grootste frustratie op van elke Active Directory-beheerder, dat dat attribute editor tabblad dan niet bij de user verschijnt als je op zijn search of haar of hun searchresultaat klikt.
Klopt, heel moeilijk.
Dus ja, wat doen de beheerders dan meestal? Ze gaan dan naar het object tabblad, dan kijken ze welke OU dat account leeft en dan klikken ze daar handmatig heen. Herkenbaar?
Ja, herkenbaar.
Ja, nou, ik heb een makkelijkere oplossing.
Vertel.
Dus wat je kunt doen is als je dat gebruikersaccount hebt gevonden en je hebt hem dan geopend. Wat je dan doet is dan ga je naar het Member Of tabblad. Daar zie je alle groeplidmaatschappen. En dan dubbelklik je op een groep waar het gebruikersaccount lid van is. En groep selecteren met weinig leden kan hiervoor handig zijn. En dan opent er een nieuw venster voor die groep. En wat je dan doet is dat je het venster voor het gebruikersaccount sluit. In de groep, in de group properties, ga je vervolgens naar het members tabblad. Dan klik je in de lijst met members en dan typ je de eerste karakter van het display name van het gebruikersaccount. Dan selecteer je hem al. En vervolgens dubbelklik je hem. En dan heb je het attribute editor tabblad wel. Ja.
Ja, dat ze in al die 25 jaar dat nog steeds niet hebben gefixt bij Microsoft. Nou, ze gaan het nu ook niet meer doen. Maar
waarschijnlijk niet, nee.
Maar ik weet het nu in ieder geval voor de volgende keer. Dankjewel voor deze tip, Sander. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 9 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL